Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 106 zingen wij het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 106. We zingen dat hier in de kerk ingetogen. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Nehemia, en daarvan is vanavond aan de beurt het negende hoofdstuk. Wij herzeggen u Nehemia 9, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, van de verwerping der dwalingen, en daarvan de artikelen 4 en 5. En daarna zingen wij uit Psalm 78 vers 4, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden, en wat er verder volgt.
Die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk, nog geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijke goed, maar dat hij nog hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven, en offeren en offeranden van een verslagen en een gebroken geest, die God aangenaam is, want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der schrift, Gij waart dood door de zonden en door de misdaden. En het gedichtsel van des mensen had is alleenlijk boos te allen dagen. Daar en boven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven. En goden een offerande van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen en van degenen die zalig genaamd worden. Die leren dat de verdorvene natuurlijke mensen de gemene genade, waardoor zij verstaan het licht der natuur of de gaven, hem naar de val nog overgelaten zowel gebruiken kan, dat hij door dat goed gebruik een meerdere, namelijk de evangelische of zaligmakende genade en de zaligheid zelf allengskens en bij trappen zou kunnen bekomen, en dat in deze voege God zich van zijn zijde betoont gereed te zijn om Christus aan alle mensen te openbaren, nadien hij de middelen die tot de kennis van Christus, tot het geloof en tot de bekering nodig zijn, genoegzaam en krachtelijk aan allen toedient. Want benevens de ervaring van alle tijden betuigt ook de schrift dat zulks onwaarachtig is. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten die kennen zij niet. God heeft in het verleden de tijden al de heidenen laten wandelen in hun wegen. En zij, te weten Paulus met de zijnen, werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hen niet toe. Wij lezen nu Nehemia 9. Voorts, op de 24e dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden en zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en hun ervaren ongerechtigheden. Want als zij opgestaan waren op een standplaats, zo lazen zij in het wetboek des Heeren, hun Gods, een vierendeel van de dag, En op een ander vierendeel deden zij belijdenis en aanbaden de Heer hun God, Jeshua nu, en Bani, Kadmiel, Sibanja, Bunni, Serepja, Bani, Genani stonden op het ooggestoelte der Levieten en riepen met luider stem tot de Heer hun God. En de Levieten Jeshua, Kadmiel, Bani, Asapnea, Serepja, Hodia, Sibanja, Pitaya zeiden: staat op, loof de Heer uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loof de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zijt die Heer alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al wat Heer. De aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En gij maakte die alle levend en het Heer der hemelen aanbidt u. Gij zijt die God, die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit het Ur der Galdeën uitgevoerd en hebt zijn naam gesteld Abraham. Gij hebt zijn hart getrouw gevonden voor uw aangezicht en hebt een verbond met hem gemaakt dat gij zoudt geven het land der Canaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten en der Jebusieten en der Girgarzieten, dat gij het zijn zaad zoudt geven, en gij hebt uw woorden bevestigd, opdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte, en gij hebt een geroep gehoord aan de Schelfzee, en gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten, en aan al het volk zijns lands, want gij wist dat ze trotselijk tegen hen handelden. En gij hebt u een naam gemaakt als het is te deze dagen. En gij hebt de zee voor een aangezicht gekliefd, dat ze in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan. En een vervolgens hebt gij in de diepte geworpen, als een steen in sterke wateren. En gij hebt hen desdaags geleid met een wolkolom en desnachts met een vuurkolom, om hen te lichten op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij zijt nedergedaald op de berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hen gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt hen uw heilige Sabbat bekendgemaakt, en gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen, door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger, en een water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat zij zouden ingaan om te erven het land waar gij uw hand over ophieft, dat gij het hun zoudt geven. Maar zij en onze vaderen hebben trotselijk gehandeld, en zij hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En zij hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. En ze hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid hun hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hun evenwel niet verlaten. Zelfs als zij een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd: dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd, en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hun nochtans door uw grote barmhartigheden niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week niet voor van hen desdaags om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom desnachts om hen te lichten, en dat op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen, en uw mannen hebt gij niet geweerd van hun mond, en water hebt gij gegeven voor hun dorst. Alzo hebt gij hun 40 jaar onderhouden in de woestijn. Ze hebben geen gebrek gehad. Hun klederen zijn niet verouderd en hun voeten niet gezwollen. Voorts hebt gij hun koninkrijken en volken gegeven en hebt hen verdeeld in hoeken. Alzo hebben zij erfelijk bezeten het land van Sion, te weten het land van de koning van Esbon en het land van Och, koning van Bazan. En gij hebt ook hun kinderen vermenigvuldigd als de sterren des hemels. En gij hebt hen gebracht in het land waarvan gij tot hun vaderen had gezegd dat zij zouden ingaan om het erfelijk te bezitten, Alzo zijn de kinderen daarin gekomen en hebben dat land erfelijk ingenomen. En gij hebt de inwoners des land, de Kanaanieten, niet voor hun aangezicht en ondergebracht en hebt hen in hun hand gegeven met schades en koningen en de volken des lands om daarmede te doen naar hun welgevallen. En ze hebben vaste steden en een vet land ingenomen en erfelijk bezeten huizen vol van alle goed. Uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijzen in menigte. En ze hebben gegeten en zijn zat en vet geworden en hebben in wellust geleefd door uw grote goedheid. Maar ze zijn wederspannig geworden en hebben tegen u gerebelleerd en uw wet achter hun rug geworpen en uw profeten gedood die tegen hen betuigden om hen te doen wederkeren tot u. Alzo hebben zij grote lasteren gedaan. En daarom heb gij hun gegeven in de hand hunner benauwers, die hen benauwd hebben. Maar als zij in de tijd hunner benauwdheid tot u riepen, heb gij van de hemel gehoord en hun naar uw grote barmhartigheden verlossers gegeven, die hen uit de hand hunner benauwers verlosten. Maar als zij rust hadden, keerden zij weder om kwaad te doen voor uw aangezicht. Zo verliet gij hen in de hand hunner vijanden, dat zij over hen heersten. Als zij zich dan bekeerden en u aanriepen, zo hebt gij hen van de hemel gehoord en hebt hen naar uw barmhartigheden tot vele tijden uitgerukt. En gij hebt tegen hen betuigd om hen te doen weerkeren tot uw wet. Maar ze hebben trotselijk gehandeld en niet gehoord naar uw geboden. En tegen uw rechten, tegen dezelfde hebben zij gezondigd door dezelfde mens die ze doet, leven zal. En ze hebben hun schouder teruggetogen en hun nek verhard en niet gehoord. Doch gij vertoogt het vele jaren over hen en betuigt het tegen hen door uw geest, door de dienst uwer profeten, maar ze neigden het oor niet. En daarom heb gij hen gegeven in de hand van de volken der landen. Doch door uw grote barmhartigheden heb gij hen niet vernield, nog hen verlaten. Want gij zijt een genadig en een barmhartig God. Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat uw aangezicht niet gering zijn. Al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten en onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk, van de dagen der koningen van Assur aan tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld. En onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet gedaan. En zij hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigdet. Want zij hebben u niet gediend in hun koninkrijk en in uw menigvuldig goed dat gij hen gaaft. En in dat wijde en in dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had. En zij hebben zich niet bekeerd van hun boze werken. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten. Zie, daarin zijn wij knechten. En het vermenigvuldigt zijn inkomst voor de koningen die gij over ons gesteld hebt om onze zonden wil. En zij heersen over onze lichamen en over onze beesten naar hun welgevallen. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen.
Gemeente, de tekst worden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Nehemia 9. Nehemia 9 en daarvan het eerste tot en met het 38ste vers. We lezen alleen het laatste vers aan u voor. En in dit alles maken wij een vast verbond en schrijven het. En onze vorsten, onze levieten en onze priesters zullen het verzegelen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk vruchten van het beslag van Gods woord. Vruchten van het beslag van Gods woord. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een vrijwillige samenkomst in het heden. In de tweede plaats willen we letten op een biddende terugblik naar het verleden. En in de derde plaats willen we letten op een navolgenswaardig voornemen voor de toekomst. Vruchten van het beslag van Gods woord. Onze eerste gedachte, een vrijwillige samenkomst in het heden. We letten dan op de versen 1 tot en met 5. Onze tweede gedachte, een biddende terugblik naar het verleden. Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk, we letten dan op de versen 6 tot en met 31. En onze derde gedachte, een navolgenswaardig voornemen voor de toekomst, de versen 32 tot en met 38. Gemeente, de ene laatste keer dat wij stilstonden bij het boek Nehemia, stonden wij stil bij het eerste gedeelte van het 8e vers. We hebben gehoord dat het volk vroeg of Ezra wilde lezen uit het wetboek des Heren. En die lezing, die hele lange kerkdienst die toen gehouden is, heeft heel veel vrucht gedragen. De laatste keer dat we in de Bijbellezing bij elkaar waren, of dat u mee mocht luisteren thuis, hebben we gehoord dat het loofhuttefeest na een hele lange periode weer voor het eerst werd gehouden. Men was het vergeten. Men was het jaren vergeten. Weten jullie nog, jongens en meisjes, hoe lang die periode geduurd heeft dat het loofhuttefeest niet op de goede manier werd gehouden? 1000 jaar. Ongelooflijk. 1000 jaar. Had men de schrift niet goed gelezen, was men de inzettingen van de Here vergeten. Dus men heeft het loofhuttefeest gehouden. Dat was ook een vrucht van, we zouden kunnen zeggen, die bijbellezing. De gemeente waar we vanavond bij stilstaan, dat is daar ook nog vrucht op. Want het volk komt nog een keer bij elkaar. Er staat voorts, dus verder, op de 24ste dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls. En dan zullen we moeten denken aan de verzameling bij Gods huis. Moest dat? Nee, dat moest niet. Dat was helemaal nergens voorgeschreven. Er waren in deze 7e maand verschillende dingen wel voorgeschreven. Voorgeschreven was dat de eerste dag van die maand, dat was de nieuwjaarsdag, dat die gehouden moest worden. Voorgeschreven was dat de Yom Kippur, die ook in die maand viel, gehouden moest worden. En voorgeschreven was dat het loofhuttefeest ook in die maand gehouden moest worden. En we weten nog van de vorige keer, dat loofhuttefeest duurde 8 dagen. Dus jongens en meisjes, er is al heel veel in die maand niet gewerkt. Er zijn al 3 feesten geweest. Dus je kunt je voorstellen dat de kinderen Israëls weer aan het werk moesten. Er was zoveel blijven liggen in die drukke feestmaand. De maand oktober is ook nu nog altijd voor de Joden een hele drukke maand. En dan komen ze toch op de 24ste der maand bij elkaar. Nog een keer. Het was helemaal niet verplicht. Het was helemaal niet voorgeschreven. En daarom hebben wij boven onze predikatie gezet, gemeente, vruchten van het beslag van Gods woord. Ze proberen niet de kantjes eraf te lopen, maar ze zien nu dat ze zoveel hebben laten liggen, dat ze zoveel gemist hebben, dat ze het oppakken. Het is een ontroerend hoofdstuk. U kunt het vergelijken met Daniël 9 en Esra 9. En die beide hoofdstukken vinden we ook zo'n lang gebed, eigenlijk makkelijk te onthouden, jongens en meisjes. Nehemia 9, Esra 9, Daniël 9. Daar vind je een gebed dat heel veel op elkaar lijkt. Dat gebed, dat zullen we ook vanavond overdenken. Dus men komt bijeen. Men verzamelt zich. En hoe komt men bijeen? Het feest is net achter de rug. Het Loofhuttenfeest, dat was een feest, dat hebben we gezien, met blijdschap. En hoe komt men nu bijeen? Men komt bijeen alsof men naar een begrafenis gaat. Met vasten en zakken en aarde was op hen. Normaal gesproken deed men dat alleen als men diep in rouw was, als er iemand naar het graf gedragen moest worden. Dus men komt bijeen met diepe droefheid. Wat een tegenstelling. Gisteren, want gisteren was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Gisteren nog zo'n blijdschap en vandaag zo'n grote droefheid. Is dat een tegenstelling? Ja, gemeente, voor de wereld zijn dat hele grote tegenstellingen. Een bruiloft en een begrafenis. Vreugde en droefheid. Maar weet u dat dat voor Gods kinderen soms heel dicht bij elkaar ligt? En weet u dat de droefheid over de zonde geen tegenstelling is op de blijdschap die zij soms in de Here mogen hebben? Dat zijn geen tegenstellingen. Voor Gods kind ligt dat heel dicht bij elkaar. Voor Gods kind vloeit dat soms in elkaar over. U moet maar kijken in de psalmen. Soms dan begint een psalm met blijdschap en dan is er droefheid en dan is er weer blijdschap. In één en dezelfde psalm. Want het geestelijke leven, dat kent die beide kanten. Dat kent de droefheid naar God over de zonde. En dat kent ook de blijdschap in God. Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. De bekering des mensen bestaat in twee stukken. De afsterving van de oude mens. De opstanding van de nieuwe mens. Dat hoort bij elkaar. Dat kun je nooit van elkaar losmaken. Dus gemeente, zo groot is die tegenstelling ook weer niet. Als men op deze wijze zich verzamelt in Gods huis. Maar de eerste zaak die wij hier tegenkomen is dus verootmoediging. Verootmoediging, uitwendig en inwendig. En wanneer wij hier vanavond voor het eerst bij elkaar zijn, gemeente, het ontroert me. Als je zoveel gemeenteleden hier vanavond mag zien. Ik heb natuurlijk de ervaring van zondag niet gehad. Maar nu voor het eerst na de biddag u hier zo te zien, dat is ontroerend. Maar hoe zijn we gekomen? Wat kunnen we voorbeeld nemen aan deze scharen? Men kwam in rouw. Men kwam in verootmoediging. Men besefte dat het zoveel had laten liggen, dat de schuld, daar zullen we straks nog op wijzen, bij hen lag. En dat is vanavond de beste plaats, gemeente, of u nou in de kerk zit of ik nou op de preekstoel sta. Maar eigenlijk is dat de enige goede plaats. Met alle verwondering die er zijn kan, alle blijdschap die er zijn kan, als je weer naar de kerk mag, past ons toch ook vanavond verootmoediging. Het tweede wat wij hier lezen, dat is ook veelzeggend. Het tweede is afzondering. Afzondering. Kijk maar naar het tweede vers. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden. afzondering. Dat was al een keer gebeurd. U herinnert zich nog, hoop ik, de Bijbellezing over Ezra. En weet u nog in het boek Ezra dat we gezien hebben dat op een gegeven moment al die vreemde vrouwen weggestuurd moesten worden? Er waren huwelijken gesloten of men woonde samen op een wijze zoals God dat niet wilde. En die vreemde vrouwen waar de Israëlieten geen contact mee mochten hebben, die moesten weggezonden worden. En hier gaat het nog verder, want er staat hier dat zij zich afscheiden van alle vreemden. Dus niet alleen waar men mee samenwoonde, maar je zou kunnen zeggen, gemeente, de hele wereld gaat de deur uit. De wereldgelijkvormigheid, daar breekt men mee. Dat heeft zoveel ellende bezorgd. En ze zien nu dat ze daar veel te ver in gegaan zijn. De vermenging met de wereld is een zo groot gevaar. De kerk mag zich niet vermengen met mensen uit de wereld. De Heere heeft gezegd, mijn volk zal alleen wonen. En na dat feest wat ze gehad hebben, waarin ze gezien hebben dat de Heere zo goed geweest is, krijgt de wereld opnieuw de scheidbrief. Ik hoop dat dat vanavond bij ons ook mag gebeuren, gemeente. Dat de wereld de scheidbrief mag krijgen, want veel ellende komt daardoor dat we zo wereldgelijkvormig zijn. En de Heere roept ons er juist toe op om wat dat betreft alleen te wonen. Dus 1 verootmoediging, 2 afzondering. Het derde wat wij lezen, dat is schuld belijden. En zij stonden en deden belijdenis van hun zonde en hun vaderen ongerechtigheden. Dus ze zeggen niet, nou ja, dat hebben onze vaderen gedaan en wij zijn beter. Ze konden zichzelf niet boven hun vaderen verheffen. Als er een psalmversje gezongen is, jongens en meisjes, dan zullen ze gezongen hebben 106 vers 4. We hebben God op het hoogst misdaan. Het eerste versje van vanavond. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens schuld belijden. Dat past ons ook vanavond, gemeente. Als we hier vrijwillig zijn samengekomen. De vierde daad is het lezen uit de Tora, het lezen uit het wetboek des Heren. En daar staat in het derde vers, als zij opgestaan waren van hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek des Heren hun schots een vierendeel van de dag. Die kerkdienst die duurde bij elkaar 6 uren, dat zijn we al meer tegengekomen. Toen er uit dat boek gelezen werd, toen heeft men ook uren gelezen. En nu wordt er een dienst gehouden van een vierendeel van de dag, 6 uren. En de helft, die 6 uren worden in 2 gedeeld. 3 uren wordt er gelezen, een leesdienst van 3 uur. Dat zouden voor ons 2 diensten zijn. Wij vinden leesdienst van 1,5 uur al te veel misschien. Maar die mensen hadden een leesdienst van 3 uur. En na dat lezen uit het wetboek, dan lieten ze dat op zich inwerken. Dan was er zo'nzelfde periode, gemeente, van verootmoediging voor het aangezicht des Heren. Er was een verootmoediging, er was een gebed tot de Heren. Ik weet niet hoe u naar de leesdiensten naar huis gegaan bent, of daar ook nog wat op gevolgd is, zondag. Bij deze mensen volgde er wat op. Het woord neemt een prominente plaats in en het wordt eigenlijk gevolgd met gebed en verootmoediging. Het vijfde wat wij dan lezen is een hernieuwde belijdenis. Er staat, op het vierendeel deden zij belijdenis en aanbaden de Heere hun God. Belijdenis. Zoals we dat zondag ook mogen hebben als de Heere het geeft. We zien er naar uit, belijdenis catechisanten. Deze mensen verbonden zich aan de Heere en zijn dienst omdat hij het zo waard was. Het woord had een gezegende uitwerking. En het zesde wat we lezen is gebed. Er zijn 8 levieten en die 8 levieten die staan op een hoge stoel. De kanttekenaren zeggen dat zal niet één stoel geweest zijn, dat zullen 8 stoelen geweest zijn. Boven de gemeente uit, zoals de kerkraadsbanken hoger staan dan de gemeente, dat heeft een bedoeling. De preekstoel is hoger dan de gemeente, dat heeft een bedoeling. Dat de dienaar zichtbaar is, de kerkenraad mag zichtbaar zijn. En deze mensen die op dit moment niet gaan leren uit het woord, gaan de gemeente voor, zou je kunnen zeggen, in het gebed en in het schuldbelijden aan de Heer. En de gemeente mag dat zien. Ze doen het ook met luider stem, staat er. Waarom met luider stem? Omdat het een gemeenschappelijk gebed is. De gemeente wordt verzocht als het ware in het hart mee te bidden met die dienaren die daar aan het bidden waren. En de laatste daad die ik lees, dat is de 7e daad in het 5e vers. Dat is dat de levieten oproepen om de Heere te loven. Ze zeggen tegen de gemeente, sta op. Sta op uit eerbied en loof de Heere uw God van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En men loven de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Dus ze roepen op om de Heere groot te maken, om de Heere te dienen, omdat Hij het zo waard is, jongens en meisjes. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dus nog één keer, verootmoediging, afzondering, schuldbelijden, lezen in het wetboek, belijdenis doen voor de Heere, het gebed en de Heere groot maken. 7 punten. Zo is men samengekomen. En ik hoop dat er in dit samen zijn ook iets mag zijn van deze 7 punten, gemeente. We gaan naar onze tweede gedachte. Een biddende terugblik naar het verleden. Want er volgt er een heel lang gebed. Jongens en meisjes, dit is het langste gebed dat in de Bijbel staat. Er is een lang gebed dat Salomo bidt als de tempel in gebruik wordt genomen. Dat hele gebed staat ook in de Bijbel. Maar dit gebed is nog langer. Het is het langste gebed wat in de Bijbel staat. En er staan hier heel veel dingen die ook weer terug te vinden zijn in Ezechiël 20. Ezechiël heeft ook geprofeteerd in deze periode, de tijd van de ballingschap. Dus mogelijk komt dat ook bij de profetie van Ezechiël vandaan. Men erkent de Heere. Men erkent de Heere voor wat Hij gedaan heeft. De gemeente, dat mis ik zo in Nederland. Onze minister-president, nee, hij zegt geen kwaad van God. Ik heb in de persconferentie niet gehoord dat hij allerlei kwaad over God spreekt, maar hij spreekt niet over God. Hij doet net of God niet bestaat, of God er niet is. Alsof God met heel de geschiedenis van Nederland niks te maken heeft. En jongens en meisjes, ik denk dat je iemand daar het meeste pijn mee doet. Iemand negeren. Stel je nou eens voor dat je met je vriendjes bent, of je vriendinnetjes, en ze doen net of jij er niet bent. Ze praten tegen elkaar en ze spelen met elkaar, maar nee, ze zeggen geen kwaad tegen je. Maar ze doen net of je niet bestaat. Ik denk dat dat het meeste pijn doet. Ze kunnen nog beter een keer boos tegen je zijn dan dat ze doen alsof je niet bestaat. En weet u wat veel mensen in Nederland doen? Die doen alsof God niet bestaat. Alsof God in de geschiedenis van Nederland geen rol heeft gespeeld. Alsof de Heere niet voor ons gezorgd heeft in de tijd van de Spanjaarden. Alsof de Heere niet ingegrepen heeft in de dagen van de reformatie. Men negeert God. Dat is heel aangrijpend. Heel aangrijpend. En hier in dit gebed wordt juist de Heere beleden. Het begint weer een stukje over de schepping in het zesde vers. Waar komen we eigenlijk vandaan? Gij, Heere, alleen, gij hebt gemaakt de hemel. De hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en alles wat daarop is, de zee en al wat daarin is. En gemaakt die alle levend, het heer des hemels aanbidt u. Heere, gij zijt onze schepper. Zullen we dat vasthouden, gemeente, in deze tijd waarin het schriftgezag aan het wankelen is? Waarin evolutie en schepping met elkaar vermengd worden? Tot de lezers van het Reformatorisch Dagblad toe zult u er nooit aan meedoen. Gij zijt onze schepper. Die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Als je dat niet meer gelooft, gemeente, wat kom je dan nog in de kerk doen? Dat is echt het begin van het eind. Deze mensen beginnen daarmee. Om te belijden, Heere, wij komen uit uw hand. Alles wat we hebben, dat hebben we van u. De hemel, de aarde en alles wat daarin is, dat hebt u geformeerd. Gij zijt die grote God. Wat hebt gij het goed gedaan, Heer? Alles hebben we aan u te danken. Dus het begint met de Heere groot te maken. Zo moet ons gebed ook beginnen. De Heere de eer geven die hij waardig is om te ontvangen. En dan het tweede stukje, dat is het zevende vers tot en met het achtste vers. Dat gaat over het begin. De roeping van Abraham. De verkiezing van Abraham, daar ligt het begin van het Joodse volk. De wortel, Heere, gij hebt ons opgezocht. Gij hebt ons uit het heidendom gehaald. Het is uw welbehagen, uw verkiezing. Wij hebben ook niet naar u gevraagd. Wij hebben ook niet naar u gezocht. Maar gij hebt naar ons gevraagd, onze vader Abraham, die hebt u uit het heidendom gehaald. Waar komen we vandaan? Gemeente, het zijn Gods bemoeienissen dat we onder de waarheid gekomen zijn. Het zijn Gods bemoeienissen, volk van God, dat de Heere u uit de zonde getrokken heeft. Past in het gebed om dat te belijden. De Heere te erkennen dat hij de eerste was in ons leven. En als hij de eerste niet geweest was, dan waren wij nooit begonnen. Er ligt geen enkele waardigheid in onszelf. En dan het derde stukje in dat gebed, dat gaat over de periode dat het volk in Egypte was en door de Rode Zee is doorgegaan. De versen 9 tot en met 11. Dus het volk is in Egypte gekomen. We kennen de geschiedenis, jongens en meisjes, hoe dat gebeurd is. Maar de Heere heeft zijn volk uit Egypteland gehaald. Met een sterke arm. Dat heeft God gedaan. Ze zijn niet gevlucht. Ze konden niet vluchten. Farao zou ze gedood hebben. Maar de Heere heeft ze daar weggehaald. De Heere heeft ze bij de wereld vandaan gehaald. De Heere heeft ze apart gezet. O God, dat hebt gij gedaan. Wat een bemoeienis hebt u gemaakt met ons als kerkmensen. Dat wij niet bij de wereld horen. Dat hebt gij gedaan. Dat wij door de Rode Zee zijn doorgegaan. Het doopwater. 1 Korinthe 10, dat hebt gij gedaan, dat we afgezonderd zijn met onze kinderen. Heren, dat hebt gij gedaan, wat bent u goed geweest. En dan volgt het stukje in de vierde plaats van de woestijnreis. En het stukje van de Sinaï, de versen 12 tot en met 21. Hoe de Heere zijn volk door de woestijn bracht en bij de Sinaï bracht. Ik zou het graag regeltje voor regeltje allemaal langsgaan, maar dat gaat vanavond niet lukken. Dat moet u thuis nog maar eens heel rustig op een rijtje zetten, gemeente. Maar die leiding van de Heere heeft dat volk zijn wet gegeven. Op de Horeb, daar moeten de Levieten aan terugdenken. En de Heere heeft die geboden gegeven. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, dat heeft hij gedaan uit liefde. Hij heeft zijn wet gegeven onder het genadeverbond. Hij heeft zijn wet gegeven als een kenbron van hun ellende en als een tuchtmeester tot Christus en als een regel tot dankbaarheid. Nee, de Heer heeft nooit gezegd dat ze de zaligheid zelf moeten verdienen. Daar heeft de Heer zijn wet niet meer voor gegeven, maar de Heer heeft ze gegeven als een spiegel. De Heer heeft ze gegeven als een leefregel. En de Heer heeft zo voor hen gezorgd. U kunt het lezen in het 19e vers. Brood uit de hemel, water uit de steenrots. Oh, dat was een zichtbare prediking van Christus. Dat mochten ze met hun eigen ogen zien. Want de Heer Jezus zegt later, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is dat ware manna. Dat manna dat uit de hemel gekomen is. De Heer heeft dat zichtbaar laten zien. En het water uit de steenrots. De Heer heeft niet alleen zijn wet gegeven, maar hij heeft ook laten zien hoe ze zalig konden worden door dat levende brood en door dat levende water. Wat is de Heer goed geweest? En dan krijg je een keerpunt in het 16e vers in dat gebed. En dat kun je zien aan het woordje maar. Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld. En ze hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. Tot hiertoe hebben wij het gehad over de Heere, jongens en meisjes, wie de Heere geweest is. En in het 16e vers kunnen we lezen wie dat volk geweest is. En wie is dat volk geweest? Ze moesten niks hebben van de wet van de Heere. Ze moesten niks hebben van de gehoorzaamheid van de Heere. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Ondankbaarheid, ontrouw, onwil, opstandigheid. Ze hebben geweigerd te horen, niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had. Ze hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid hun hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbaarheid. Nou, ik zou het wel weten, als mensen toch zo met je omgaan. Als je nou alleen maar goed doet, alleen maar goed doet en je krijgt stank voor dank, dan zou ik het wel weten. En wat heeft de Heer gedaan, gemeente? Hoor eens wat die levieten bidden in het middelste gedeelte van het 17e vers. Doch gij zijt een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid en hebt hen evenwel niet verlaten. Gij zijt een God van vergeving. Dit woordje vergeving, zoals het hier gebruikt wordt, dat komt maar op een paar plaatsjes in de Bijbel voor. Bijvoorbeeld in Psalm 130, daar staat datzelfde Hebreeuwse woordje. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat woordje vergeving, dat betekent hier letterlijk pardon. Bij de Heere is pardon. Dus de Heere was goed en ze hebben kwaad en kwaad daartegenover gesteld. En wat deed de Heere? De Heere heeft het hun vergeven. Genadig, barmhartig, groot van weldadigheid. Kun je dat begrijpen? Je begrijpt er niks van, gemeente. Wat is de Heere onuitsprekelijk goed. En dan komt er een dieptepunt in dat gebed in het 18e vers. Want er staat het woordje zelfs. De Heere heeft voor hen gezorgd zelfs. Wanneer? Als zij zich een grote kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd en grote lasteren gedaan hadden. Dus toen ze een beeld van God gemaakt hadden en dat beeld in een midden gezet hadden en om dat beeld van God, om dat stierkalf gedanst hadden en gezegd hadden, dit is God, dit is een beeld van God. Zelfs toen heeft de Heer nog voor dat volk gezorgd? Want dan lees ik in dat gebed van de wolkkolom en van de vuurkolom en zelfs van uw goede geest en uw manna en uw water. Dan lees ik in het 19e vers, gij hebt nochtans door uw grote barmhartigheden niet verlaten hen in de woestijn,
de wolken omweek van hen niet desdaags om hen op de weg te leiden, noch de wolken om des nachts om hen te lichten, en dat ze op de weg waarin zij zouden wandelen. En gij hebt uw goede geest gegeven. De Heilige Geest was in het midden van dat volk toen al. In het Oude Testament, de Heilige Geest leidde hen, de Heilige Geest onderwees hen. De Heere zorgde ervoor dat ze geen gebrek hadden, het komt allemaal terug in dit gebed. Dat hun kleding niet verouderde, dat ze niks tekort kwamen in al die 40 jaar. Wat is de Heere goed geweest? En wie zijn zij daar tegenover geweest?
En dan tenslotte, versen 22 tot en met 25, dan komt de verovering van het land Kanaan. En dan komen ze in het beloofde land. En dan lees ik hier van die geweldige overwinning die er geweest is over Sion, de koning van over Sion en Och, de koning van Bazan. Dat was nog voordat ze het beloofde land introkken. Toen hebben zij die twee koningen al verslagen. De Heere heeft de deur naar het beloofde land voor hen opengezet. Ze hebben dat hele land in bezit mogen nemen. Dat land vloeiende van melk en honing. U kunt het lezen in de versen 22 tot en met 25. Die levieten in hun gebed die verhalen dat allemaal. Heel die geschiedenis van het volk. Dat de Heere hen dat beloofde land gegeven had. Dat hij getrouw was in het vervullen van zijn belofte. Dat hij een waarmaker was van zijn woord. En dan in het stukje wat daarna komt, de versen 26 tot en met 28. Dan gaat het over de periode dat ze in dat land mochten zijn. Toen was er nog geen koning, jongens en meisjes. Maar toen heeft de Heere zijn knechten gezonden. Toen heeft de Heere zijn profeten gezonden. De tijd van de richters. En wat was dat voor een tijd? Nou, die mensen, die waren de Heere zo dankbaar dat ze dat allemaal gekregen hadden. Ach nee, ze hebben de Heere vergeten. De tijd van de richters, dat was de tijd waarin iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En wat gebeurde er dan? Nou, dan gaf de Heere die mensen over aan de vijand. Dan kwamen de Midianieten bijvoorbeeld. Of de andere volken. En wat gingen ze dan doen, jongens en meisjes? Dan gingen ze roepen naar de Heere. En weet je wat de Heere dan deed? Dan ging de Heere ze verlossen. En als ze verlost waren, dan gingen ze de Heere weer vergeten. En dan stuurde de Heere de vijand. En dan gingen ze roepen tot de Heere. En wat deed de Heere dan? Dan ging de Heere ze verlossen. We hebben het gezongen uit Psalm 107. En dan weer. Wij zouden zulke mensen vandaag een soort draaideurcriminelen noemen. Ze zijn gepakt en ze hebben vrijspraak gekregen. En even later doen ze weer hetzelfde. En dat gaat maar door. En zo deed dat volk ook, gemeente. En wat is de Heere dan onuitsprekelijk goed geweest. Telkens weer, toch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Dan zorgde de Heere voor uitkomsten. En na die tijd, dan krijg je de tijd van de koningen en de tijd van de profeten. De versen 29 tot en met 31. Ja, die profeten die verkondigen het woord van de Heere. Maar ja, dan moesten ze niks van hebben. Ze hebben die profeten gedood. En ze hebben het woord van de Heere naast zich neergelegd. Wat een geduld, gemeente. De Heere zond zijn knechten, maar ze luisterden niet. En dan kwamen de vijanden weer. En dan riepen ze tot de Heer en dan verhoorde de Heer ze weer. En uiteindelijk zijn ze weggevoerd naar Assyrië en naar Babel. En dan nog doet de Heer ze niet weg. Dan nog is er een mogelijkheid van terugkeer en van herstel. En gemeente, al deze dingen zijn geschreven. Lees dat maar na in 1 Korinthe 10, ons tot voorbeelden. Het volk van Israël is een voorbeeld voor ons. Wij moeten als Nederland terugdenken waar de Heer ons vandaan gehaald heeft. En wie de Heer geweest is in onze geschiedenis. En hoe goed dat de Heere voor ons geweest is. En wie wij daar tegenover geweest zijn. En we moeten ook in onze eigen familie en in ons eigen gezin kijken, gemeente, wie de Heere geweest is en wie wij daar tegenover geweest zijn. En als je daar vanavond een kleine indruk van hebt, dan kun je niet begrijpen dat je nog naar de kerk mag komen. Dan zeg je, Heer, het was rechtvaardig geweest als de deur van de kerk voor mij altijd gesloten zou zijn. Verootmoediging. Dat is nou de beste plaats, gemeente. Als dat nou de uitwerking mag zijn van het oordeel, van het virus, dan zijn we er als gemeente zo onuitsprekelijk goed mee. Als we dit gebed vanuit onze eigen situatie leren naspellen voor Gods aangezicht. Dat is de weg waarin verwachting mag zijn. Een biddende terugblik naar het verleden. Wij willen vooruitkijken. We willen nou al weten hoe het in september is. We zitten vol met de vakantie en de gemeente moeten terugkijken. Wie de Heere geweest is en wie wij geweest zijn. En dan kom je op je knieën terecht. En dan is er maar één ding over. Dat is, Heere, wat bent u goed? Wat zijn we slecht? Dat u zulke mensen nog draagt en spaart, Heren, dat is onbevattelijk. We gaan naar onze derde gedachte. Een navolgenswaardig voornemen voor de toekomst. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 105, vers 3 en 24. Vraag naar de Heren en zijn sterkte. En die gunst heeft God zijn volk bewezen. Psalm 105, vers 3 en 24. Naar de gedachte navolgenswaardig voornemen voor de toekomst. Dan lees ik in het 32e vers, nu dan. Nu dan, dat is de conclusie, jongens en meisjes. Dat is het einde van het gebed. De slotsom, nu dan. Ja, wat nu dan? Wat nu dan na alles wat er gebeurd is? Een beroep op Gods genade. Dat is het enige wat overblijft. O onze God, gij grote, machtige, gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze profeten en onze vaderen en het ganse volk. O Heere, denk toch aan onze moeite. Denk toch aan onze pijn. Denk toch aan ons verdriet waar we in terecht gekomen zijn. Het is allemaal onze eigen schuld. Maar wij doen een beroep op uw genade. Dat is het enige wat overblijft. Rechteloze zondaar die smeekt om Gods genade. En 33e vers, wat gaan ze dan doen? Als de Heer het nou niet doet, nou dan is God rechtvaardig. Kijk maar, doch gij zijt rechtvaardig. In alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddeloselijk gehandeld. Het is nou zo treffend, gemeente, dat in het 8e gebed, dan beginnen de Levieten met Gods rechtvaardigheid aan het begin van het gebed. En hier in het 33e vers eindigen ze met Gods rechtvaardigheid. Heere, gij zijt rechtvaardig. Want u hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooselijk gehandeld. We hebben alles aan onszelf te danken. Kijk maar wat er in het volgende stukje staat, de versen 34 tot en met 37. Dan zeggen ze, we zijn knechten geworden in ons eigen land. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat ze de vijanden in Kanaan hebben laten leven die ze zelf uit hadden moeten roeien. Dat is hun eigen schuld. Die verdrukking is hun eigen schuld. Ze hadden die Kanaanieten uit moeten roeien. Hebben ze niet gedaan. Dat krijgen ze dubbel en dwars terug. En dan doen ze een beroep op Gods barmhartigheid. Niet ten koste van zijn rechtvaardigheid, maar buigend onder zijn rechtvaardigheid. Heere, wil ons gedenken in uw grote barmhartigheid. En dan komt het slot. Jongens en meisjes, dan zeggen ze niet, nou ja, zo, dat hebben we nou ook weer gehad. En nou wachten we af wat de Heere doen zal. Nee, kijk, dat is geen echte bekering natuurlijk, hè. Weet je wat ze gaan doen? Dan gaan ze zich verbinden aan de Heere en aan zijn dienst. Niet om er wat mee te verdienen, maar omdat de Heer het zo waard is. Ze zeggen in het 38e vers, en in dit alles, met andere woorden, de kanttekening zegt, om dit alles te weten, nu het zo staat, nu alles zo is, dat de schuld volledig bij ons ligt, Heere, zo willen we niet verder. En zo kunnen we ook niet verder. En zo gaan we ook niet verder. In dit alles maken wij een vast verbond. Weet je wat ze gaan doen? Ze gaan gehoorzaamheid beloven aan de Heere. Een verbond, wat voor verbond is dat dan? Maken ze een derde verbond of zo? Nee, u moet dit zien als een verbondsvernieuwing. We hebben daar wel eens meer over gesproken. Er zijn maar twee verbonden, het werkverbond en het genadeverbond. En het is echt niet zo dat het volk van Israël hier een nieuw werkverbond maakt. Maar het genadeverbond, dat vraagt ook gehoorzaamheid. Wat staat er in het doopformulier? Dat in elk verbond twee delen begrepen zijn. Ook het genadeverbond eist gehoorzaamheid. Ook het genadeverbond vraagt van ons, gemeente, dat we onze oude natuur doden. En dat wij in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat vraagt de Heere niet om daarmee iets te verdienen, maar dat vraagt de Heere
om dat te doen uit dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dus die mensen die gaan dat aan de Heere beloven. Niet om er iets voor te krijgen, maar omdat de Heer het zo waard is. Zou je dat vanavond ook durven beloven, jongens en meisjes? Jeugd van de gemeente, Heere, ik zal nooit trouwen met een jongen. Ik zal nooit trouwen met een meisje die van uw dienst niks hebben moet. Zou je dat durven beloven? Want dat mag niet van de Heere. Je mag niet het juk aantrekken met een ongelovige. Zou je vanavond durven beloven aan de Heere, Heere, ik zal nooit uw dag meer ontheiligen. Nooit meer. Ik wil uw dag eerbiedigen. Dat zijn dingen, maar daar kunnen we vanavond niet bij stilstaan. Daar gaat het in het 10e hoofdstuk over. Maar dat zijn dingen die deze mensen aan de Heere gaan beloven. Ze gaan gehoorzaamheid beloven aan de wet van de Heere. Aan de dienst van de Heere. Ze gaan beloven dat ze zich niet meer met de wereld zullen vermengen. Ze gaan beloven dat ze in Gods wegen zullen wandelen. Ze gaan beloven dat ze het woord van God trouw zullen blijven. En dat zeggen ze niet zomaar even, maar dat zetten ze zwart op wit. Ze gaan het opschrijven. Wat dat betreft had het ook een mooie tekst voor zondag geweest, voor de belijdenis. Deze mensen gaan belijdenis doen. En ze zetten het zwart op wit. En de priesters en de levieten, die zullen het namens het volk gaan onderschrijven. Dus wat ze hier doen, dat is een plechtige eed, gemeente. Omdat God het zo waard is. Kijk, en dat hoop ik nu we na de coronacrisis weer voor het eerst in de kerk mogen komen. Dat we ons zo mogen verbinden aan de Heer en zijn dienst. En dat we samen belijden, Heere, we zijn zo ongehoorzaam geweest. We zijn zo makkelijk geweest. We zijn uw geboden zo vergeten, maar we zullen uw dag niet meer ontheiligen. We zullen de wereld niet meer gelijkvormig zijn. We zullen uw woord niet meer ongehoorzaam zijn. Heere, ik zal het als het ware opschrijven. De Schotten deden dat. Wij kennen dat eigenlijk niet zo, maar de Schotten deden dat. U kunt dat in de kerkgeschiedenis van de Schotten lezen, dat ze een verbond maakten met de Heere en dat soms ondertekenden met hun bloed. Dat ze de Heere trouw hebben gezworen. Zijn woord, zijn dienst. Ja, dat durven we niet, hè. Maar het zou wel moeten eigenlijk, toch? Want de Heer is het zo waard. Kijk, en iemand die dat nou doet vanuit zijn eigen gedachte dat hij het nog wel kan, daar komt natuurlijk niks van terecht. Maar ik geloof ook dat er vanavond mensen in de kerk zitten die zeggen, Heer, ik kan het niet en ik breng er niks van terecht. Maar ik beloof het wel. En gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ik hoef er geen cent voor te hebben, Heere. U hoeft me er geen voorspoed voor te geven. Al zou ik er nooit wat voor krijgen. Dat heb ik ook niet verdiend. Maar ik heb maar één begeerte. En dat is om u te dienen. En om uw geboden te gehoorzamen. Heere, zou u het mij willen geven. Het zou groot zijn als dat nou vanavond eens echt uit je hart zou mogen komen. En niet doen, dat maakt schuld. Ja, dat maakt schuld natuurlijk. Ja, niet beloven maakt ook schuld. Je kunt wel zeggen, dan beloof ik het niet. Maar dat is erg. Jongens en meisjes, als een man en een vrouw gaan trouwen. En die vrouw zegt tegen die man, ja, ik ga je niks beloven. Nou, lekker huwelijk is dat. Daar is geen liefde. Als er nou liefde is, dan weet ik zeker, dan ga je de Heere beloven. Dan ga je veel meer beloven dan je kan. Maar dan doe je dat niet omdat je het kan, dan doe je dat omdat je de Heere lief hebt. En dan ga je smeken of de Heere kracht wil geven, of de Heere genade wil geven, of de Heere geloof wil geven, om die belofte ook waar te kunnen maken. Dat geeft veel werkzaamheden aan de genadetroon. Dat geeft een afhankelijk leven. Maar dat is toch een gelukkig leven.
samenkomst, gemeente, vrijwillige samenkomst. Het past zo precies vanavond. En ik hoop dat laatste stukje, dat het toch uit je hart gegrepen mag zijn. En dat je naar huis mag gaan. En dat dit in je hart mag leven. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heren, mijn sterkte. Weg wereld. Weg schatten. Gij kunt toch niet bevatten. Hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren. Overal afscheid van genomen. En ik hoop dat je erachter kunt zeggen. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben.